Goedenavond. Ben ik zo goed te horen? Ja, volgens mij wel. Ja, prima. Fijn om weer in uw midden te zijn, om weer samen met u het woord van God te mogen delen. En vanavond wil ik met u lezen uit het boek van de psalmen, en dan wel psalm 4. En die mag u erbij pakken. Ik zou zeggen, houd hem ook goed erbij. En dan gaan we die eerst lezen. Een avondlied, dus het past ook heel goed bij de avond. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij. O God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijke. Hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Tot zover het woord van God. Hij staat al klaar. Want het is een avondlied. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar wij hebben 3 kinderen. En onze jongste is 10, de oudste inmiddels 17 en nog eentje van 15. Maar toen ze nog een stukje kleiner waren, dan hadden we eens van die hele warme, benauwde avond. Een beetje zoals nu. Dus het is nu wat koeler aan het worden. Maar de afgelopen dagen van die benauwde avonden. En ik zie daar twee kinderen zitten. Ik heb jullie al een beetje gesproken. Maar heb je dat wel eens, van die avonden dat je niet kan slapen? Hoe komt dat nou meestal? Wat is er dan meestal aan de hand? Noem eens een goede reden dat je niet kan. De papa weet het vast. Zeg jij het maar, zegt hij dan. Ja. Nou, ik heb dat al, als het heel warm is, dan komen van die muggen. Die zie je dan overal, zitten ze opeens. En dan komt mijn dochter naar beneden. Papa, ik kan niet slapen. Er zit weer een mug. En dan kan papa weer als de redder naar boven. En als de mug verjaagd is, dan zit er een spin. En als de spin niet ziet, dan kruipt er een torretje over waar ook heen. En als we dat niet gehad hebben, dan is het, ik heb dorst. En zo strijkt de tijd over de avond heen. Ik kan niet slapen. Een zalfje, een watertje, een vraagje. Meestal is mama de klos, maar papa ook af en toe. En dan zeggen wij altijd vaak tegen de kinderen, en nou lekker slapen. Het komt echt goed. En als er geen monsters op de kamer zitten, dan zijn er anderen. Maar het komt goed, wij zijn er. En misschien weet je het zelf nog wel van vroeger. Misschien heb je zelf kinderen gehad en herken je de situatie. Want als je klein bent en je hebt een probleem en je bent bang, naar wie ga je als eerste toe? Naar papa en naar mama. Dat is het eerste waar je naartoe gaat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de psalm waarin wij hierover spreken, gaat eigenlijk over hetzelfde. Waar ga je naartoe als je niet kunt slapen? Want misschien denken kinderen dat het jullie de enige zijn die wel eens niet kunnen slapen. Maar grote mensen hebben het ook wel eens. En dan lig ik ook wel eens wakker. En u vast ook wel eens. En dat is meestal niet altijd om een mugje of om iets wat we lijken te doen zien in de kamer. Maar wel soms om andere dingen. Om dingen die ons zorgen kunnen maken. Wakker liggen vanwege dat ene slecht nieuwsgesprek. Wat jij hebt gehoord. Wat je misschien te horen hebt gekregen over jouw geliefde. Misschien die zorgen die je zelf hebt, als de kinderen geen 6 of 7 meer zijn, maar 17 of 18. Een eigen leventje leiden, sommigen ook niks meer van de Heer Jezus willen weten. Zorgen over goede vrienden of je eigen relatie of huwelijk. Het huwelijk van je kinderen, ouders. Journaalberichten die ook je hart kunnen vervullen. Zeker als het dichtbij gaat komen en de spanning neemt toe. Als ook vandaag alle ellende maar tot je kan nemen. En als het dan een beetje tegen zit en je hebt er ook een bepaalde aanleg voor, dan kan je wel eens hele avonden liggen woelen. En lukt het maar niet om naar bed te komen, om in slaap te komen. En zo kan er veel gebeuren in de gemeente in je eigen leven. En als we naar de psalm kijken, dan is het de vraag van vers 7 die eigenlijk de centrale vraag vormt in deze hele psalm. Wie zal ons het goede doen zien? Dat is de kernvraag van deze psalm. Een vraag die juist in problemen en gedoe in je leven de vraag is. Wat is de oplossing? Wat ga ik doen? Wie zal ons het goede doen laten zien? En zo wordt de papa of de mama geroepen voor dat kleine kind. Zo wordt een dokter ingeschakeld als er dingen zijn. Zo gaan we naar allerlei dingen toe, want wij hopen dat er toch iemand is die ons het goede doet laten zien. Wat doe je? Wie of wat zal ons het goede doen laten zien? En als er problemen zijn, dan zoeken wij heel vaak de dingen in. De dingen waarvan wij denken dat het het goede kan laten zijn. Sommige mensen denken, ik trek me terug van alles. En dan trek ik me terug op mijn eigen eiland. Want dat is veilig. Als ik een muur om mijn eigen hele leven heen zet, zodat niemand mij binnen kan komen. Ik haal mijn ophaalbrug op. En zo bescherm ik mijzelf. Ik laat mezelf het goede zien. Sommige mensen stoppen het weg. Wie zal ons het goede doen laten zien? De televisie. En overstemmen we al onze dingen met de ene programma na het andere. Met de een grote onzin dan de andere dingen. En nog een stap verder. Wie zal ons het goede doen laten zien als we de fles grijpen of de drugs naar kunnen grijpen? Want dan verdoven we ons gevoel. Voor sommige mensen is dat het goede. Want dan voel ik niet meer, dan proef ik niet meer, dan stop ik het weg. Sommige mensen overschreeuwen hun dingen. We hebben het vooral over alles en nog wat, maar niet over waar we echt wakker van liggen. Want dat is ook niet populair. En zo kunnen de minuten en de uren doorgaan. En zie je de uren van je wekker voorbij trekken en kan de nacht zomaar wat gaan. En zo komen we bij psalm 4. Als David gaat roepen. Want hier zien we eigenlijk dat David in dezelfde setting terecht zit. Het is een avondpsalm, nou je kan beter zeggen nachtpsalm. Want David ligt hier in zijn bed. Dat proef je aan meerdere versen. Vers 9 gaat het over het slapen. Vers 5, op uw slaapplaats liggen. Hier proef je David, koning van Israël. De man naar Gods hart. En ook mannen naar Gods hart hebben wel eens problemen. En hebben strijd in hun leven. En ook de mannen die met God willen leven, lees ook uiteraard de vrouwen, dan kan het je aanvliegen. Maar wij mogen vanavond van psalm 4 leren. En ik vind het zo'n mooie psalm. Het is zo'n praktische psalm. En ik ga u ook meenemen wat wij vanavond van David mogen leren. Want ik weet zeker dat u allemaal wel eens in die omstandigheden kan zitten. In meer of mindere mate. En hier proeven een woelende koning David in zijn bed. En hij schrijft hier van zich af. Ik zou bijna denken, hij ligt de hele nacht te woelen en op een gegeven moment denkt hij, ik ben het zat. Ik loop naar mijn bureautje en ik ga mijn gedachten opschrijven. En zo is psalm 4 misschien wel ontstaan, ik weet het niet. En het begint met, als ik roep, verhoor mij. O God van mijn gerechtigheid. En ik vind het zo mooi, deze psalm begint met geloofsvertrouwen. David kan naar alles grijpen. Hè? Laten we even ons verplaatsen in David. Want wat hier aan de hand is, we weten het niet. Er kan hier van alles aan de hand zijn. Maar hij zegt, in de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Kijk, hier op de achtergrond kan van alles aan de hand zijn. Als we dan kijken naar Psalm 3, dan zie je bij de inleiding dat hier de vlucht voor zijn zoon Absalom speelt. De kans is groot dat dit in Psalm 4 ook een rol speelt. Hij spreekt namelijk over aanzienlijke in vers 3. Mannen van macht. En die mannen van macht, die willen iets met hem. Die maken het hem benauwd. Die zitten misschien wel zijn koningschap in de weg. Die willen misschien wel het liefst dat hij even opgeruimd wordt. Of dat hij, weet ik veel wat, dat hij moet dansen naar de pijpen van allerlei machtigen. Kan allemaal aan de hand zijn. En ook David zou naar mijn inzien de verleiding kunnen hebben natuurlijk om ook op je eigen manier te gaan handelen. Want je bent toch de koning? Dan zoek je toch een paar legerleiders uit. En dan schaak je er toch een paar om. Als je koning bent, heb je toch ook goud en zilver om wat mannen zo naar je hand te zetten? En dat is verleidelijk, hè, om zo te leven. Want als je problemen hebt, kan je ook proberen om met mannen macht het zelf allemaal op te lossen. Met jouw kracht. Je kan ook een stevige politieke toespraak houden. En op je hele social media vol zetten wat jij allemaal van de dingen vindt. Zodat jij de meeste likes krijgt en jij de populaire koning bent. Zo kun je ook de dingen naar je hand zetten. Maar wat leren wij van David? Deze koning naar Gods hart zoekt het bij de Heere der Heren. Bij de koning der koningen. Amen, inderdaad. Want hij weet, en dat vind ik zo mooi, dit is een geloofsuitspraak. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. En dat vind ik zo'n kracht. De woelende koning David in zijn bed. Hij weet waar hij het moet zoeken. En hij nadert God vrijmoedig. Zoals wij ook in de Hebreeënbrief lezen. Dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van de genade. Want er staat, we hebben een God die hoort. Dat zie je in het begin van vers 2. U verhoort mij. Er is een God die ruimte biedt in de benauwdheid. En u bent de God van mijn gerechtigheid. Drie dingen worden hier genoemd in vers 2. Die iets zeggen over de God tot wie wij mogen vluchten. Waarom David het bij God zoekt en niet zijn macht misbruikt, zijn invloed of zijn portemonnee. U bent een God die hoort en een God die ruimte biedt in de benauwdheid. Zoals een kind bij de vader op schoot. Een beetje denken aan dat lied. Zo mag ik bij u zijn. Het maakt niet uit of u de koning van Israël bent. Of we gewoon simpele mensen van vandaag zijn. Een God van gerechtigheid. En wat zoeken wij het vaak in mijn gerechtigheid, in mijn ideeën, mijn kracht. Maar als er één is die onze gerechtigheid is, die heilig en rechtvaardig verheven is boven alles, dan is dat onze hemelse Vader die precies weet hoe het zit. Die precies weet wat de aanzienlijken van hem willen. Die precies weet wat de oplossing is. Ik vind het zo mooi. David buigt zijn knieën en zoekt het bij die God. Wauw. David gaat hier niet van alles overhoop halen, maar richt zich tot zijn hemelse Vader. Tot de God van zijn gerechtigheid die klaarblijkelijk ruimte biedt voor falende, twijfelende mensen die het goede willen zoeken. Hij vraagt niet om gerechtigheid. David weet God heeft hem gerechtigheid gegeven. Wat een heerlijk weten. We hebben een grote God die ruimte biedt. Want ja, er is wel wat aan de hand. Wat is er aan de hand? Nou, dat gaan we lezen eigenlijk als dat gebed zijn inhoud gaat krijgen. Want hier, proef in vers 2, de roepende David. En nou gaat hij zeggen wat er aan de hand is. In vers 3. En als eerste wat we zien is de aanzienlijke. Hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hier zien we waar David mee aan de hand is. Er zijn dus mannen van aanzien, ik denk een paar hoge pieven, misschien als een legerleiding, misschien personeel uit het paleis. Misschien wel zijn eigen vriendengroep. Misschien zijn eigen zoon. Hier bedoeld, Absalom. Ze roddelen over hem. Ze proberen hem lastig te vallen. Ze proberen hem zwak te maken met laster en corruptie. En daarmee David zwart te maken. Maar het kan ook iets anders zijn. En daar geeft het volgende zinnetje een beetje aanleiding toe. Hoe lang zult u het lege lief hebben, de leugen zoeken? David heeft namelijk ook een flinke, in deze periode ook een flinke opruiming gehouden in Israël. David heeft hier al die afgoden weg laten halen. De Asjera's, de Baals en al die dingen. En daar aan die hele afgoderij kleeft ook een hele corrupte wereld waar flink aan verdiend wordt. En David heeft dit laten opruimen en dat zal heel veel mensen, bij heel veel mensen kwaad bloed gezet hebben. David zegt, hoe lang zult u het lege lief hebben? De leugen zoeken. De aanzienlijke blijken uit op eigen winst en verrijking en schuwen leugen en laster niet. En weet je, hier komt het heel dichtbij. Want als het je flink benauwd gemaakt wordt. Als je zelf voor hete vuren komt te staan. Het is zo verleidelijk om dan te vallen in je eigen kracht. Om dan toch de afgod van de mammon te dienen. Om dan toch weer af te gaan op dat lege, de leugen. Het is zo makkelijk. Hoe lang nog gaat u door? Hoe lang vertrouwen wij op het lege, de leugen? Het vertrouwen op het lege, het grijpen van zelfsucces, het is verleidelijk. Het is een strijd tegen de afgoden die ook in ons bed gevoerd kan worden. Hoe lang hebben wij het lege lief? En wat is onze oplossing dan vaak? Laten we ons niet vromer maken dan we zijn. Want hoe vaak vertrouwen wij toch ook niet op die eigen dingen? Op je voorkomen, op je succes, op je achtergrond. Misschien wel je geld, waar je vandaan komt, waar je wegkomt. Het is een voortdurende strijd tegen de afgoden. En die strijd hebben wij vandaag ook te voeren. Het lege liefhebben, de leugen zoeken. Laten we heel eerlijk zijn dat we vandaag in een tijd leven waarin we dit heel erg zichtbaar zien worden. En misschien wel beide zinnetjes. We zien nu dat Gods volk te lijden heeft onder deze twee dingen. Het lege zoeken, maar ook de aanzienlijke, die in Psalm 2 naar voren komen. De woedende heidenvolken en volken die bedenken wat zonder inhoud is. Zo opent Psalm 2. Aanzienlijken die vandaag de dag ook proberen een zo'n beslag op ons te leggen, dat wij de leugens gaan geloven. Zo'n tijd leven wij. Wij leven een tijd dat we kijken naar ons mobieltje en zegt, wat zegt NOS.nl? Wat zegt de wereld? En dat is wat wij voor aanzienlijke zien. Wat Trump, Zelensky, Poetin, NAVO, ga zo maar door met elkaar bedenken. Maar de God van Abraham en Isaac en Jacob moet keurig overal buiten gehouden worden. Ja, als het moet, leggen we de hand op de Bijbel. Dan hebben we hier wel de evangelicals nog mee. Maar waar het hier om gaat, het lege liefhebben, de leugen zoeken, dat is aan de hand. En de vraag in deze psalm is, hoe kom ik nou bij vers 9 terecht? Hoe kom ik nou in mijn leven tot die situatie dat die nacht niet voortduurt, dat wij niet blijven woelen, maar dat we terechtkomen bij vers 9, waar staat in vrede zal ik gaan liggen en wel weer slapen. En hoe zorg ik ervoor dat het niet 6 uur in de morgen is, maar op een andere manier. Want daar gaat de psalm naartoe. In vrede ga ik liggen en ik ga slapen, want u, Heere, doet mij veilig wonen. Hoe kon David dat zeggen en hoe kunnen wij dat zeggen als de gemeente van Jezus Christus vandaag, terwijl er heel veel aanzienlijken zijn die iets willen, terwijl we leven in een tijd waar ontzettend veel leugen en afgoderij is. Die ons allemaal wil grijpen, die ons allemaal wil doen geloven en die ons allemaal in de greep wil proberen te houden, zodat wij buigen voor het kwaad. Daar wil ik met u naartoe. En het is zo krachtig. Het zijn een aantal punten. Ik heb er 4 voor u vanavond. En die volgen precies de tekst. Dus die verzin ik niet. Maar dit is wat David ons meegeeft. Ik vertaal hem wel een beetje natuurlijk Nieuw Testamentisch, maar dat begrijpt u wel. Het eerste punt. In de houding, in de chaos waarin wij leven, dus in je persoonlijke chaos, in de problematiek. Maar ik zeg ook, trek het maar ook even breder. In de machtsstrijd die wij dagelijks te zien krijgen als de aanzienlijken van de aarde ons proberen op de knieën te krijgen en te laten buigen voor de Satan. En voor de opkomende antichrist. Het eerste punt is, weet wie je bent in de Heer Jezus. Ken je identiteit in Christus. En dat staat in vers 4. Weet toch, begint hier. David zegt hier tegen zichzelf, mijn ziel weet dit. De Heere heeft zich een gunsteling afgezondigd. De Heere hoort als ik roep. Weet je dat? Goed zo. Weet jullie allemaal dat je een gunsteling bent van de Heere God? Weet je dat als je een gunsteling van de Heere God bent en die word je door het bloed van de Heer Jezus wat gevloeid is, door zijn opstanding, waardoor wij mogen leven, dat er een God is die hoort als jij roept. Dit is de basis van alles. Ik, klein mens. Ik, sterveling. Een van de velen op aarde. Mag in de gunst van onze hemelse Vader komen. Die hoog en verheven en puur heilig is. Wat een positie hebben wij dan in de Heer Jezus. Die positie. En dat in het Hebreeuws staat het er mooi. En er staat ook, hij heeft zich een gunsteling afgezonderd. Er staat niet dat ik dat gedaan heb. Het is niet iets geweldig wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen. Of David, wat mooi dat je zoveel psalmen hebt geschreven. Hier heb je de prijs eeuwig leven. Nee, want wij durven van nature de heerlijkheid Gods. Maar door zijn genade, door zijn liefde, heeft hij ons overgezet van het rijk van de duisternis en het rijk van zijn zoon. Hij heeft ons afgezonden, toch? En dat is de beginidentiteit. En wie dat weet in zijn leven mag zeggen, ik heb een God die hoort. Zoals dat prachtige lied uit Johannes de Heer. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Broeders en zusters, hier ligt het fundament van ons geloof. En hier al te lezen in Psalm 4. Weet dit, zegt David. En hij spreekt hier tot zijn eigen ziel. Maar kun jij het zeggen op die moment? En ik hoop zo dat als Satan weer aan het gooien is met leugens en met aanklachten. En als Satan weer tot je hart zegt, jij bent het niet waard om Gods kind te zijn. Weet dit, zegt David. Want hij heeft zo die strijd in zich die wij ook kennen. Om de kracht van geweld, om de kracht van geld. En op te staan en zeggen, ik ben de koning. Oh, het is zo, wij doen het ook op onze manier. Maar hij blijft liggen op zijn bed en het eerste punt is, weet het. Ik weet, ik mag een gunsteling. Hij heeft mij afgezonderd in zijn gunst. En daarom, hij hoort als ik roep. Hoe vaak denken wij niet dat God ons niet hoort? Hoe vaak denken wij, God is er niet? En weet je, onze gevoelens kunnen het roepen, hè? Maar gevoel is een slechte raadmeester in het geloof. De staat weet dit. Weet dit. En waarom weet ik het? Omdat de Bijbel het zegt. Omdat Gods woord het ons geeft. Punt 2. Volgende advies wat we zien in Psalm 4, vers 5. Wees ontzet, maar zondig niet. Het is een heel belangrijk punt. Het heeft weer te maken met die basishouding dat wij met onze spierballentaal het wel even willen regelen. Dat we soms met grootse woorden de wereld wel weer intrekken. En dat we even achter onze laptop en op de pc zo makkelijk alle reacties willen zetten op alle filmpjes en op TikTok en op Snapchat. Want wij zullen even laten weten dat wij er zijn. En we zullen van ons laten horen. Maar hier staat, wees ontzet, maar zondig niet. Het eerste zinnetje vind ik wel mooi en troostrijk. Wees ontzet, dat mag dus. Je mag best ontzet zijn. Het woelen op je bed kan soms wel eens heel terecht zijn. Het idee dat je soms tot een kookpunt gebracht wordt van boosheid en ontzetting, dat mag. Want er is toch heel veel onrecht. En het is toch soms oneerlijk het leven. En het is toch soms gewoon zo dat je echt boos kunt zijn over dingen. En het is toch soms zo dat je met gebalde vuisten naar de hemel kunt gaan staan. Maar wanneer wij ernaar gaan handelen, gaat het fout. In het Nieuwe Testament staat het ook zo mooi. Laat de bitterheid niet over uw boosheid komen. Of de toorn. Weet je, als boosheid je hart gaat vullen en het toegang krijgt en jouw leven gaat vullen, dan ga je er ook naar handelen. Want dan wordt het hart vervuld niet met het geest, maar meer met het vlees. En dan ga je handelen naar die boosheid. Daarom zegt God ook meerdere malen het oude het Nieuwe Testament toe, mij komt de wrake toe. Want ik ben de God van gerechtigheid. Ik weet precies hoe het zit. Jullie mensenkinderen niet. Daarom zegt God, ik zal handelen. En wanneer gaat hij dat doen? Als straks de grote boeken opengaan bij de witte troon. Dan zal hij rechtvaardig oordelen de levende doden. En tot die tijd zegt God, breng het maar bij mij. Wees ontzet, maar zondig niet. Ga niet handelen naar die boosheid, want je maakt alleen maar brokken in je leven. En ik zal heel eerlijk zijn, ik ken best wel wat van die boze christenen. Ik vind het vaak ook heel zorgelijk. In de gemeente kom ik het ook tegen. Mensen die geen vaten van licht zijn, maar vaten van azijn. Boze christenen. Die boos zijn op de wereld. Die boos zijn op Jan en alle man. En ook als een donkere vat door het leven trekken. Die niet de geur van Christus verspreiden, maar de geur van rottigheid. Van ellende. En daar is dus een afslag genomen waarvan het woord van God, zowel het Oude Testament hier, maar ook het Nieuwe Testament zegt, daar moeten we niet komen. Want dan heeft je hart zich gevuld met boosheid en bitterheid. Dan heeft Satan haakjes gekregen met zijn pijlen en is het schild van geloof is even achterwege gelaten. Want die Satanstrijd die is er altijd. Juist christenen zijn altijd de piezang. Want Satan wil maar één ding, is dat jij niet functioneert in je leven. Dat jij niet Christus verheerlijkt in jouw leven. Dat wil de Satan. Dus hij zal vooral zijn pijlen op de christenen houden, want de rest van de wereld heeft hij al. Dat noemen wij geestelijke strijd. En als we daar niet van bewust zijn, en als we er niet over nadenken, dan raken die pijlen ons hart, en dan zondigen wij in onze ontzetting. Dat is niet de bedoeling. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in je hart in het verborgen. Schreeuw niet op de straten zoals Christus niet deed. Zoek de confrontatie niet altijd op omwille van eigen gelijk. Maar soms kunnen we niet anders zeggen, ik breng het in gebed bij de Heere, want u bent de God van mijn heil. U bent de God van mijn gerechtigheid. Wees stil en weet, hij is God. En zo mooi in vers 5. Hè? Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Dat is de oplossing van die ontzetting. Dat is wat je mag doen als die boosheid je hart vervult. Voor alles wat je me ziet en meemaakt. Hier staat niet ga schreeuwen en schrijf de woede van je af in de zoveelste kolom op je Facebook-siteje. He, zodat je zoveel mogelijk likes en gelijk krijgt. En dat voelt zo lekker. Als iedereen jou gelijk vindt en met jou eens is. Maar het lost geen millimeter op in deze wereldproblematiek. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil, staat hier. Ja, precies. Dat geeft rust. Maar het is niet makkelijk, broeder. Het is zo verleidelijk, hè? Om die grote mond van ons open te trekken. Het is zo verleidelijk om lekker, bam, erbovenop. Want dan hebben we gewonnen. We hebben het gevoel dat we een steen verlegd hebben in een rivier op aarde. Zoals Stef Bos zingen. Maar stil zijn, in je hart spreken, dat spreekt hier over die diepe gebedsrelatie met Christus. Dat betekent, zoals dat kind roept in de nacht, papa, kom naar boven, er zit een mug, een toren, een spook, nou wat je allemaal wil doen. Maar dat wij naar onze hemelse vader gaan. En zeggen, hemelse vader, ik loop vast in mijn denken. Hemelse vader, mijn hart wordt vol van boosheid. Heere, ik wil het bij u neerleggen, ik wil het bij de voet van het kruis brengen. Ik wil in mijn hart spreken en stil zijn. Want hij is God. In Jacobus 1 staat het ook zo mooi. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En hier staat ook, en traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Het helpt namelijk niks, onze schreeuw en gedoe. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord. Dat maakt uw zielen zalig. Oh, ik zou dit boven mijn bed moeten hangen, broeders en zusters. Deze tekst. Haastig te horen, traag te spreken, traag tot toren. Dit is de vrucht van zelfbeheersing. Een onderdeel van de Heilige Geest die we nodig hebben. Derde punt. Vers 6a. Breng offers van gerechtigheid. Houd je aan wat God zegt. Offers van gerechtigheid, dat is dus wel ons handelen. In het vorige vers wordt gezegd, handel niet. Handel niet naar uw boosheid, handel niet naar uw ontzetting. Maar nu wordt er gezegd, ga wel handelen. Maar wat is dat handelen dan? Offers van gerechtigheid. In het Nieuw Testament noemen we dat anders. De vrucht van de geest. Liefde. Zachtmoedigheid. Geduld. Langmoedigheid. Dat stukje. We zouden vandaag misschien ook kunnen gaaf doen wat er in de 10 geboden staat. Volhard op de weg van de Heere. Breng offers van gerechtigheid. Dat wil zeggen, laat je niet van je spoor afduwen. Want dat gewoel in ons bed, dat nadenken over al die dingen zorgt vaak dat we ook helemaal lam gelegd worden. Even heel praktisch, je staat moe op. Dus je gaat al wat zwaarder door het leven heen. Je kan vaak niet optimaal aan het werk, want je kan misschien op je werk afgeleid zijn. Je kan zelfs misschien wat depressieve klachten krijgen doordat je zo zwaar door het leven gaat als die dingen niet bij een hemelse vader terecht kunnen. En offers brengen van gerechtigheid wil eigenlijk zeggen, ik laat me niet afleiden door de pijlen van de Satan, maar wij volharden in de grote opdracht. Om het woord van God te verspreiden. Om mensen te winnen voor Jezus. Amen. En om uiteindelijk ook weer uit te gaan om zijn wil te doen. Want Satan, nogmaals, doet er alles aan om ons kapot te maken op dat gebied. En om ons verlamd te doen laten zijn. Bezwaard met rugzakken vol stenen en zorgen. Waardoor wij schokkend door het leven trekken. Maar als we dat doen met onze ballast, komen wij niet tot godsvrucht. En er staat in 1 Petrus 2, hij heeft ons alles gegeven om tot waarachtige godsvrucht te komen. Breng offers van gerechtigheid. Dat is wat we mogen doen. Ga door en doe het goede. En weet je wie daar een van de mooiste voorbeelden vindt? Is Daniel. Daniel vind ik altijd een hele mooie profetische les. Voor tijden als vandaag. Daniel werd gewoon opgepakt. Nou, gewoon. Hij werd opgepakt, afgevoerd met de ballingen. Omwille van de zonde van de koningen, die niet deden wat goed was in de ogen van de Heere. Het hele volk, inclusief de rechtvaardigen, moesten lijden daaronder. En eenmaal aangekomen in Babel, werd hij eruit gepikt. Het was een slimme man. Hij werd bij het hof gezet. Hij kon als sterrenkundige allerlei dingen bereiken. Ik vind het zo mooi, hè, wat Daniel daar doet. Hij had aan het hof ook dankbaar gebruik kunnen maken van zijn positie. Hij had ook aan het hof gewoon lekker mee kunnen doen. Met alle feestjes die er waren. En die gingen er wild aan toe, zou ik je zeggen. Hij had ook mee kunnen doen met al het offervlees wat er was. Maar hij onthield zich. En Daniel is zo'n voorbeeld. Wat ik dacht, ja. Hij brengt offers van gerechtigheid. Maar wel, terwijl Satan als een briesende leeuw. Hij krijgt letterlijk met de briesende leeuw te maken. In de leeuwenkuil. Maar hij volhardde in geloof. En dat is een zinnenbeeld ook voor de kerk van vandaag. Wij moeten ons niet laten leiden door de wereld. Wij moeten ons laten leiden door de vraag die er is. Door de koningen die zich opstellen. En die zich stuwen tegen de gezalfde. Die zeggen, wij willen de touwen niet, Psalm 2, van het juk van het geloof. Maar de kerk is geroepen om getrouw te zijn tot het einde. Om te volharden tot het einde. En het boek Openbaring laat dat ons duidelijk zien. Als de duimschroeven worden aangedraaid. En het lijkt alsof het allemaal niet lukt. Blijf offers van gerechtigheid brengen. Juist de vervolgde gemeente in het boek Openbaring zien we dat ook doen. Blijf doorgaan. En vertrouw op de Heere. Dat is het tegenovergestelde van vertrouwen op je grote mond. Dat is het tegenovergestelde van vertrouwen op jouw eigen inzicht. Dat is ook het anders dan vertrouwen op wat de overheid wel voor ons zal regelen. Of presidenten. Of geld. De kerk van Christus heeft de opdracht om te blijven vertrouwen op de Heere. Wordt het ons makkelijk gemaakt, moeten we strijden tegen de verleiding. Wordt het ons moeilijk gemaakt, hebben we misschien te strijden tegen van alles en nog wat. Weet u, ik ben een tijdje geleden in Irak geweest. Ik geloof dat ik het gezegd heb de vorige keer, dat ik vlak voor was ik geloof ik hier. Ik heb daar een bezoek gebracht namens Open Doors aan 16 volgangers in de ondergrondse kerk. En als we het hebben over vervolging, dan is daar vervolging zichtbaar. Ik ben in een gemeente geweest waar in de afgelopen maanden diverse mensen zijn omgekomen omwille van het geloof. Waar de radicale islam oprukt en IS in onze gedachten weg is, maar daar een andere naam heeft gekregen. En gewoon doormoord. Ik was in een gemeente, we spraken met een volganger, het was in mei dat ik er was. Die vertelde 3 weken daarvoor waren de 3 tienermeisjes met bijlen omgebracht. Omdat ze een jeugdvereniging van de kerk in de tuin hadden. En de buurman niet had gehoord over Jezus. En die had wat mensen opgetrommeld, om het zo maar te zeggen. Er zijn mensen met bijlen door de jeugdgroep gegaan. Dat was in mei. Ik kwam bij de volgende voorganger die vertelde dat er in zijn gemeente op dit moment 3 vrouwen werden ontvoerd. En tegen gigantische losprijzen werden, vrijgekocht. En vraag niet hoe deze vrouwen terugkeerden en wat ze hadden meegemaakt. En ga zo maar door. En zo kan ik wel een uur doorgaan. Ik heb dat in mijn gemeente ook gepresenteerd. Maar overal bij die 16 voorgangers heb ik wel gevraagd, wat drijft je? En allemaal zeiden ze hetzelfde. Wij worden gedreven door wat er in het boek Openbaring staat. Volhard tot het einde en gij zult overwinnen. Met mij. En zij herkenden zich in de beelden van de martelaren. Die omwille van de naam omgebracht worden. En ik vroeg hen, heb je een beetje beeld van de kerk van Europa? Volzeker, die hadden ze wel. Ik heb een 16 voorgangers gevraagd, wat zou je de kerk in Europa willen meegeven? Wat weten jullie, wat zien jullie van ons? En we kregen 16 keer dezelfde boodschap. En de eerste wat ze zeiden is, houd vast aan wat u hebt. De tekst uit Openbaring 2. Houd vast aan wat u hebt. Want wij zien, jullie hebben de vrijheid nog van geloven. Je hebt nog een wetgeving waar je als christen nog onder kan leven. En jullie laten alles, en ze hebben even jullie even het beeld wat zij hebben. Hè? Jullie gooien alles overboord. Je accepteert abortus. Je doet alles, je vindt alles maar goed in de naam van de Heer. Er wordt los en vast gezegend in de naam van de Heer. En je gaat maar door. Hoe kan het? Hoe kan het? Het tweede wat ze ook wel heel eerlijk zeiden. Dus met de islam heb je het paard van Troje binnengehaald. En we zien het in de wijken van Brussel en Parijs. En in Toulouse en Marseille. Waar de Joden in de samenleving de kanariepiet in de kolenmijn zijn. Want als het Joodse volk wordt aangepakt, zijn wij de volgende. Amen. En dat is wel het eerlijke woord. En tegelijkertijd zeiden zij, maar we gaan niet weg. Want we blijven het woord van God prediken. Want wij weten, als wij sterven omwille van zijn naam, zal ik opstaan met hem en leven. En zij maken het werkelijk mee. En zij investeren daar op de jeugd. En elkaar door bijbelstudie, goed onderwijs. En de kinderen niet alleen maar God is lief en aardig en leuk mee te geven. Maar ook het leven met Christus is soms hard werken. Kan lijden kosten. Maar de vreugde die in het vooruitzicht ligt, Hebreeën 12. Daarmee wordt de schande gedragen en de weg van het kruis overgenomen. Trouw op de Heer. Dan komen we bij vers 7. Wie zal ons het goede doen zien? Dat was die basisvraag. Wat zal ons voorspoed geven? Het is verleidelijk in de leidende kerk, zoals ik die in Irak heb gezien. Het is verleidelijk vandaag in onze kerk, in ons land, om mee te heulen en mee te, met de zogenaamd goeden en correcten, om mee te blaten. Maar wie zal ons het goede doen laten zien? Waar verwachten wij het van? Die basisvraag die ik aan het begin van de preek stelde. Wie zal ons het goede doen laten zien? Wie verlost ons van de problemen? En Israël had in die dagen geen goede reputatie opgebouwd. Hij was afgoderij geweest in de Baals en de Ashera's. Tot wie wend je je? Ik zie vandaag heel veel mensen, die moeten de Boeddha's in huis halen. Dat geeft zo'n positieve energie in huis. Terwijl je de Satan zelf naar binnen jaagt. Er zijn mensen die richten zich op de seksuele vervulling. Hoeveel pornoverslaving er niet is vandaag de dag. Die alleen maar meer eist en extremer wordt en huwelijk en relaties helemaal naar de maan jaagt. Mensen die zeggen, ik wil graag vriendjes worden bij invloedrijke mensen. En zich naar boven slijmen. Het zijn de valse goden die zeggen dat ze ons gelukkig maken. Dat is de basis van afgoderij. En de gemeente van vandaag wordt ernstig gewaarschuwd. Juist door Matthäus 24, 25, het boek Openbaring, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, de Petersbrief, kortom het Nieuwe Testament. De dwaalleraar en de werken van die antichrist klinken vandaag nog steeds, zelfs in de kerken. Wie zal ons het goede doen zien? Nou, de duivel heeft heel veel opties voor je. En in deze eindtijd zullen veel valse profeten ons en met name onze jongeren verleiden. Want veel mensen zijn op zoek naar het goede in deze tijden. Maar ze zoeken het niet bij God. Ze zoeken naar zegen, maar niet bij de zegenaar. Maar David wel. Want ik vind het zo mooi. Wat staat er nog meer in vers 7? Ik vind het zo krachtig. Verhef over ons het licht van uw aangezicht. Waar verwijst dit naar? Het is de zegen uit Numeri. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht. Shalom. Shalom. Ja. Dit is wat ons rust en vrede geeft. De antwoord van David op de vraag, wie zal ons het goede doen zien? God zegen. Want God zegen ligt in het doen van het goede. Als we niks doen, ervaren we geen zegen. Ik kan u de zegen meegeven, maar als u lekker doet wat de wereld leuk vindt, ervaart u God niet in uw leven morgen. Maar wanneer ga jij God ervaren in je leven? Wanneer je gaat doen wat hij zegt. En als je gaat leven naar zijn woord. En elkaar gaat liefhebben zoals Christus ons heeft lief gehad. En je geen zorgen laat maken door wat de duivel doet. Maar die Christus gaat verheerlijken. Ga jij God zien in je leven? Dat is een belofte. En die ligt in de zegen van de Heer. Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heer. Dat bidt David. En die zegen wordt zichtbaar. Want dat is zo mooi, hè? Dan moet je kijken wat vers 8 zegt. Als dat werkelijkheid wordt in je leven, hè, dat God jou gaat zegenen. Dan is dat het resultaat. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij, en dat zijn die mannen van aanzien, hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. Dat moet je kunnen. Want de wereld, en dat zien we ook in de eindstrijd in Openbaring 17 en 18, alle die zich omgeven van de hoer van Babylon, zijn mensen van de rijkdom, van de olie en de wijn, en de grote schepen en alles wat ze opgebouwd hebben, een hele imperium van Babel met de hoer van Babel aan het leiding. En allemaal vertrouwen ze op dat stukje. En het lijkt of zij het allemaal voor elkaar hebben. Want daar zit het geld, daar zit de macht, daar zit de invloed. Maar daar horen wij niet te zijn. En als je in het aangezicht van de Heere kunt zeggen, zijn vrede, zijn genade is mij genoeg. Dan kunnen ze feest vieren tot in Parijs-Zuid. Maar het zal ons niks doen. Want dan willen we daar niet zijn. U geeft meer blijdschap in het hart. Daar waar die vrede van God en de Heilige Geest in de volheid komt. Ten overstaan van hen die mij benauwen. Denk op Psalm 23. U richt voor mij een tafel aan voor het oog van hen die mij benauwen. Dat is dit. Ze kunnen feest vieren. Ze kunnen geld hebben. Ze kunnen macht hebben. Maar mijn hart krijgen ze niet. Want mijn hart is van Jezus. Goed zo. Maar dat is dit. En ik hoop dat je dit in je hart kunt hebben. Ik hoop dat je vanavond naar huis gaat. En dat dit werkelijkheid is. Dat je meer blijdschap in je hart kan hebben dan de hele wereld kan bieden bij elkaar. En dan pas. Dan kun je het zeggen. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zal schijnen, is ook degene die onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Zijn panim, in het Jiddisch ponem, in het Hebreeuws is aangezicht panim. Daar komt het Amsterdam ponem vandaan. Dat is hier ook. En wie dat heeft, die kan slapen. Als die blijdschap van Gods geest jouw hart vervult en sterker is dan alle pijlen van Satan tezamen. En die schieten wel hoor, dat stopt niet, dat schieten van Satan. Maar het raakt op het schild van het geloof. En met alles wat daarmee te maken heeft. Wie dat weet, kan in vrede gaan liggen en gaan slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Zijn de omstandigheden van David veranderd in deze psalm? Nee, ja. Er is helemaal niks veranderd. Die aanzienlijke staan er morgenochtend weer. Ook in jouw leven. De journaalberichten zullen morgen, als u thuis komt, niet allemaal zonneschijn zijn. De oorlog in Israël is nog niet afgelopen. En Boko Haram gaat nog steeds door in Nigeria. En alle groten der aarde zullen alle plannen verzinnen om de aardse shalom te voor elkaar te krijgen. Gaat niks aan veranderen. Tot aan de komst van de Heer Jezus. Maar wat is wel te veranderen? Dat is jouw en mijn houding. Dat is dat hart. Dat is dat hart wat in vrede kan gaan liggen. Weldra gaat slapen, want het licht van zijn gezicht straalt over mijn leven uit. Dat is de diepste intentie van dat Hebreeuwse woord shalom. Ik zal gaan liggen in zijn shalom. Die shalom die zo diep gaat dat wij zelf kunnen sterven in dat shalom. Want als ik zal sterven, dan weet ik dat ik zal rusten. Weldra. En veilig kan gaan slapen. En in vrede kan sterven. Want mijn thuis is bij hem. Hij doet mij veilig wonen. En of het vandaag is in ons leven, als het straks bij het uur van onze dood zal aanbreken. In zijn shalom is het eeuwige rust. Een welbevinden, een vertrouwde rust. Het is geen leven zonder zorgen, laten we daar eerlijk over zijn. Maar een welzalige vrede in het hart waarmee ik de zorgen kan dragen. Waardoor ik weet, ik heb een God die hoort. Ik heb een God die ruimte biedt voor mijn gebeden en al mijn emoties en vragen. Want u alleen, Heere, zo eindigt vers 9 in de psalm. Niet ik en mijn vriendjes, niet u en de wereldleiders, alleen de Heere. En er staat Heere met hoofdletters. Dat betekent dat de Godsnaam hier staat vermeld, Yahweh. De God van het verbond, die niet loslaat wat hij eenmaal is begonnen. Hij doet jou en mij veilig wonen. Wel te rusten. Amen. Goed, broeders en zusters. Laten we de Heer toezingen met het prachtige lied. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Zijn wij zwak, belast, beladen, ga naar je heiland. Laten we dat prachtige lied zingen. Johannes de Heer, 150, alle drie de versen. Gaat u zitten. Laten we de Heer ook dank in dankgebed en voorbeden doen. Liefdevolle Vader in de hemel, Heer, ik wil u zo bedanken voor dit heilige woord dat we mochten lezen. Heer, het raakt ons hart, omdat u het bent die de woorden tot ons spreekt. U, de God van ruimte. Ruimte die we bij u mogen proeven om tot u te gaan. Als vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer. O Heer, mag dat een dagelijkse werkelijkheid worden voor ons leven. Heer, mogen we ons geleid weten, niet door de omstandigheden, niet door wat mensen roepen, maar door het woord van God. En besef dat wij kinderen van de Heer mogen zijn, begunstigden, apart gezet tot zijn eer en heerlijkheid. En Heere, Satan zal rondgaan om deze gedachten te bestrijden, om deze waarheid te weerleggen. Maar Heere, doe ons vertrouwen op het woord dat geschreven is. Heer, ons vertrouwen op het offer wat gebracht is, dat volkomen verlossing en bevrijding heeft gebracht van onze zonden. Waar de Heer Jezus gesproken heeft, het is volbracht. O Heere, doe ons waakzaam zijn voor de afgoden, Heere, die in ons leven zich aandienen. Waar de verleiding is, Heer, om ontzet te zijn, maar ook boos te worden. Heer, om op te treden namens u. Maar Heere, doe ons uw vrede ervaren in ons hart. Waardoor wij doorgaan met de missie waar u ons roept, om Christus te verkondigen in deze wereld. Om geurend van de Heer Jezus aanwezig te zijn op de plaatsen waar we werken, naar school gaan, waar we mogen dienen. Heer, waar u ons dat vertrouwen heeft gegeven van uw woord, dat u zegt, ik kom terug. Ik kom en ik zal deze wereld nieuw maken. Ik zal mijn shalom geven. En tot die tijd mogen wij weten dat uw aangezicht op ons is. Dat het licht van uw aangezicht straalt op ons leven. Zodat wij het door mogen geven. Heere, doe ons hart vervuld zijn van de Heer Jezus. Met meer van uw geest. Houd ons dicht bij uw woord. Houd ons dicht, Heere, bij uw grote opdracht. Heer, opdat de Satan geen grip krijgt. Wij volhardend kunnen zijn in deze tijden, Heer, waarin er zoveel verleiding is. Ik bid voor mensen, Heer, die die strijd dagelijks voeren. Misschien in alle heftigheid. Heer, die te kampen hebben met verslaving. Die de afgoden niet uit hun leven gebannen krijgen. Welke vorm en uiterlijk ze zich mogen ook aandienen. En ik bid, Heer, dat zij mensen zullen vinden, Heer, die om hen heen staan en biddend zullen zijn. Ik bid, Heer, dat ze allereerst zullen vluchten tot u, de ware bevrijder. Heer, zegen ons als deze nieuwe week weer begint. Stel ons tot zegen. Heer, maar we weten ook dat er zorg is rondom ziekte, rondom mensen die de eenzaamheid moeten ervaren. Heer, maar ook deze wereld die bloedt uit duizenden wonden. Heer, maar eens zal zij hersteld worden als de Messias zal komen en elk oog hem zal zien. En dan zult u rechtvaardig richten. Heer, dan zult u verschijnen voor de een als redder en voor de ander als rechter. O Heere, wij danken u dat wij redder Meshua mogen kennen. Heere, en dat zijn naam verheerlijkt wordt in zijn gemeente. En tot die tijd dat komt, volharden wij, Heer, in de navolging van Christus. In de verkondiging van uw woord. Houd ons dicht en hecht aan een als uw gemeente. En bouw uw werk. Bouw uw kerk. Bouw ons aller op in waarachtig geloof. Heer, wij danken u voor deze dienst, voor de zegen die we mochten ontvangen. Heer, wilt u de naprediking de woorden uitleggen in ons hart? In Jezus' naam. Amen. Wij zijn zo meteen aan het einde van deze dienst gekomen. U bent welkom natuurlijk om napraten. Is er ook koffie? Nee. Misschien bij u thuis of ergens anders. Zeg het, nodig mensen uit. De ene keer dat wel, de andere keer niet. Als u nog op vakantie gaat, een hele fijne tijd toegewenst. Geniet ook van de rust en vrede. Ik zeg er ook altijd bij, zorg goed voor de oudere generatie. Want voor hen is het vaak een eenzame en lange tijd. Misschien een extra bezoekje, omzien naar elkaar. Doet ook de oudere generatie goed als veel kinderen en kleinkinderen weg zijn. En zo ook om te mogen zien. We gaan sluiten af met lied 523. Veilig in Jezus armen. Prachtige tekst. Vers 1, daarna de zegen en daarna vers 2. Zullen we gaan staan? Ontvang de zegen van de Heere, niet als garantie dat alles goed gaat in je leven, maar als de volle verzekering dat Hij erbij is bij alle dingen die je moeten meemaken. De liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer, de troostkracht en nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen totdat de dag aanbreekt dat Hij ons zal thuisbrengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen: Maranatha, de Heere komt. Amen.